Eergisteren publiceerde VLD zijn standpunt over wel kernenergie, maar in het algemeen over CO2-reducties. Uh-huh. Wat er in de pers kwam, is dat ze de oude kerncentrales zullen proberen te sluiten en vanaf 2030 vervangen door nieuwe.
Ja.
Hun plan bestaat uit 4 punten, hè?
Ja, dat klopt.
Ja. Ik wil eerst eventjes door de eerste drie gaan, want die zijn waarschijnlijk minst controversieel. Ze willen naar een gedecentraliseerde productie van elektriciteit gaan.
Ja.
Nu is de productie zeer geconcentreerd, dus vooral rond de nucleaire sites van Doel en Tihange. Ja. En ze willen meer producenten, meer verspreid. Het tweede punt is dan een groene fiscaliteit. Belasting op arbeid verschuiven naar belasting op CO2-uitstoot. Ja. Bijvoorbeeld door de roerde voorheffing op huizen vervangen door belasting op de CO2-uitstoot van die huizen.
Ja.
Dan punt drie is de energie-efficiëntie en passief huizenbouw aanmoedigen. Dus door financiering door een derde partij. Dus passief huizen zijn huizen die zodanig energie-efficiënt gebouwd zijn, dat ze netto geen energie verbruiken. Hè.
Ja.
Dit, even kijken. Ja, dus wat ze voorstellen is een systeem waarbij de eigenaar van het huis zelf een energie, niet zelf energiebesparing investeert, maar een derde partij. En ja, dus hebt u bemerkingen bij die drie punten? Want ik zeg, ja, ze zijn wel goed bezig, die gasten van de VLD.
Well, het is zeker goed dat ze focussen op energiebesparing in de huizen, hè, want het is daar dat het grootste potentieel zit. Zeker hier in Vlaanderen, waar we historisch slecht geïsoleerd hebben. Dus daar iets aan proberen doen. En dan daar innovatieve financiële instrumenten voor naar voren schuiven, denk ik, is een goede zaak. Ik weet nu niet of dat derde partijfinanciering voor passief huizen op zich de beste manier is. Het probleem daarmee is, denk ik, dat je een financiële partij zal moeten vinden die geïnteresseerd is om daar dan ook geld tegenaan te gooien.
Ja.
Want een derde partijfinanciering is erop gebaseerd dat je een financiële instelling winst laat maken doordat die financiële door die derde partijfinanciering aan te bieden. En bij particuliere woningen is dat toch iets minder evident, denk ik. Dat je niet gegarandeerd weet hoe snel die investering zich terugverdient. Bij kantoorgebouwen en industrie is dat al iets evidenter. Dus ik denk dat naar passief woningen je aan de ene kant via de sociale huisvestingsmaatschappijen, via de normen die je die laat respecteren, heel snel kunt gaan. En dan anderzijds via de leningen die de mensen krijgen, kunt werken. Hè.
Ja, nu dan komen we aan het vierde luik. Dat is genaamd kiezen voor hernieuwbare energie en kerncentrales van de vierde generatie. Dus enerzijds onderschrijven ze het Europees streven naar 20% hernieuwbare energie tegen 2020.
Ja.
En anderzijds willen ze groene nucleaire centrales van de vierde generatie. Wat zijn die vierde generatie kerncentrales?
Groene kerncentrales is een fata morgana. Hè. Dus die vierde generatie kerncentrales waar ze naar verwijzen, dat zijn centrales die een ander concept hebben dan de kerncentrales die we vandaag hier in België staan hebben. Door de vierde generatie genoemd, omdat ze verder gaan dan wat vandaag bestaat rond veiligheid, de manier waarop dat er met brandstof omgegaan wordt. Uiteindelijk zijn het concepten die al sinds het begin van kernenergie bestaan, maar die nog nooit zijn toegepast omdat ze economisch en technisch ontzettend grote problemen gekend hebben.
Voor alle duidelijkheid, ze zijn nog altijd niet toegepast, want die vierde generatie centrales zijn
er nog. Die zijn er nog altijd niet. En er wordt nu de eerste derde generatie, want vandaag staat de tweede generatie er. Er is nu een eerste derde generatie centrale die in Finland gebouwd wordt. Maar die vierde generatie, ja, die bestaat voorlopig alleen nog maar op de tekentafels. Is nog nooit bewezen.
Ja.
En toch wil de VLD daar blijkbaar op inzetten.
Ja, maar volgens Verhofstadt, die zei donderdag, ze zullen bijna geen kernafval meer maken. En het afval dat ze maken, zal veel minder radioactief zijn of vlugger afbreken. Dat klinkt toch goed, hè?
Maar ik denk dat we een keer moeten rustig en rationeel kijken naar wat die vierde generatie centrales kan opleveren. We weten dat die Er zijn heel veel onzekerheden over die vierde generatie centrales, maar er zijn een paar zekerheden. Eén daarvan is dat die zal gebruik maken van plutonium. Vandaag draaien de kerncentrales op uranium als radioactieve elementen. Die vierde generatie zal op plutonium draaien. En die plutonium levert heel grote risico's op voor proliferatie, dus de verspreiding van nucleair materiaal voor militaire toepassingen. Om kernwapens te maken of om vuile bommen te maken, dus kleinschaliger radioactieve bommen mee te maken. Door in te zetten op die vierde generatie ga je die risico's zeer veel groter maken. En het MIT, het Technologisch Instituut in Amerika, die naar de toekomst van kernenergie keek vorig jaar, die zag proliferatie als een van de grootste risico's voor nieuwe reactoren. En eigenlijk de belangrijkste reden om die niet te laten doorbreken. Dus daarop inzetten betekent dat je naar een veel onveiligere wereld gaat. Ik denk niet dat dat een goed idee is vandaag.
Ja, concreet. Pleiten ze of voor het vervangen van de oude proefreactor BR2, die gaan ze dus stilleggen, en gaan ze dat vervangen door een nieuwe proefreactor in 2012, 2013, dus binnen 5 jaar. En ze willen die dus, ze zeggen dat we willen de vergunningen geven en we willen die betalen of helpen betalen toch. Dan vraag ik mij af, ik had het misschien aan Verhofstadt zelf moeten vragen, maar die zal waarschijnlijk toch niet geantwoord hebben. Wat is de kost daarvan? Enig idee?
Nee, want dat is vandaag gewoon nog niet geweten. Er gaat nu al geld van het SCK, dus het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol, gaat er al geld naar onderzoek dat voor de vierde generatie bedoeld is, en dat is het MIRA-project. Maar hoeveel geld dat daar juist naartoe gaat, is wat onduidelijk. Ja. Laat staan hoeveel dat het dan zou kosten om zo'n proefreactor te gaan bouwen. We weten wel hoeveel geld Verhofstadt in de jaren 80 al heeft willen pompen in generaties reactoren. Dat is de kweekreactor van Kalkar in Duitsland, waar 600 miljoen euro naartoe gegaan is en waar nu vandaag een pretpark staat, omdat die Kalkar-reactor compleet geflopt is. En er is onlangs een zeer interessant boek over verschenen. Dus dat was toen geld wat naar hernieuwbare energie ging en naar energieefficiëntie, wat Verhofstadt naar die kweekreactor heeft willen sturen, omdat hij toen dacht van ja, dat is de toekomst. Compleet geflopt. En nu heeft hij blijkbaar niet geleerd uit die lessen, wil hij opnieuw geld dat we veel beter zouden steken in hernieuwbare energie gaan steken in een zeer onzeker wetenschappelijk experiment. Laat staan wat het zou betekenen om zo'n plutoniumreactor hier in België vergund te krijgen. Ik weet niet hoe hij dat denkt te doen, maar ik denk niet dat de bevolking in Mol of waar dat hij die ook wil plaatsen bijzonder blij gaan zijn met een reactor die op plutonium draait, met alle risico's die daaraan verbonden zijn.
Ja. Nu, een van de dingen in het plan dat mij ook opviel was dat er geen sprake is over mottenballentax op kernenergie. Dus die mottenballentax is dus een heffing die zou gelegd worden op het genereren van stroom uit kernenergie, uit goedkoop of afgeschreven kernreactoren. En dat zou, dus die superwinsten die zouden afgerond worden, dat gaat over een bedrag van 1 miljard euro per jaar dat dat zou kunnen opleveren. Dat zou dus een enorme stimulans voor andere projecten kunnen zijn. Hè. Nu, iedereen is er blijkbaar voor. Hè. De Groenen veronderstel ik van wel, de socialisten, we hebben het weer al schoepen, vond dat ook wel een goed idee. En de VLD, die houdt zich wel op de vlakte, maar die zegt ook niet nee. Wat vinden jullie daarvan?
Wel, wij zijn voor de mottenballentax. Wij hebben daar ook al duidelijk standpunt over ingenomen. Ik denk dat het niet aanvaardbaar is dat Electrabel vandaag monsterwinsten boekt op afgeschreven centrales waarvoor dat de Belgische burger heeft hoge tarieven moeten betalen. Nu, waar dat geld naartoe moet gaan, met die mottenballentax wordt geïnd. Daarover hebben we ook een duidelijk standpunt ingenomen en dat een standpunt dat we ten andere samen met de vakbonden hebben ingenomen. Dat is wel belangrijk, denk ik. En wij vinden dat geld moet besteed worden aan energieefficiëntie, hernieuwbare energie en het verzachten van de impact op sociaal zwakkere groepen van eventuele prijsstijging van elektriciteit of om hun energiefactuur draaglijk te houden. Dus naar sociale maatregelen en naar hernieuwbare energie en energieefficiëntie. Ja. Proefreactoren voor de vier generaties zitten daar duidelijk niet tussen.
Ja. Hebben jullie een beetje voeling dat dat politiek ligt? Want we hadden hier Bart Martens een tijd geleden die dat idee gelanceerd had.
Ja.
Maar die heeft dan geen parlementair voorstel gedaan uiteindelijk. We hebben hem niet gevraagd waarom hij dat niet gedaan heeft. Maar...
Hij heeft dat wel gedaan. Hè?
Ja.
Er ligt een wetsvoorstel op tafel. Ja, dat zal er nu natuurlijk niet meer doorkomen nu dat het, de Kamer zijn werkzaamheden gestopt is.
Ja.
Maar er ligt een wetsvoorstel op tafel dat perfect... ofwel in de regeringsonderhandelingen kan opgenomen worden, ofwel bij de volgende legislatuur terug kan behandeld worden.
Ja.
Dat is een wetsvoorstel dat samen met Luc Willems van de VLD is ingediend.
Van de VLD?
Ja.
Ah ja, interessant.
Maar dat voorlopig geen meerderheid heeft gekregen. En waar ten andere de VLD eigenlijk de partij was die, of aan de Vlaamse kant toch de partij is die het... het tenminste genegen is. De CD&V heeft dan inderdaad via Schoepen laten weten dat ze een wisselmeerderheid zouden willen leveren, maar dat was dan helemaal op het einde. Die discussie is dan eigenlijk niet meer te gronde kunnen gevoerd worden. Ik ben er zeker van dat dat op de regeringsonderhandelingstafel zal liggen na 10 juni. Het grote probleem is denk ik voor de VLD de afspraken die ze met Electrabel Suez gemaakt hebben in het kader van de fameuze Pax Electrica 2, waarvan niemand echt goed weet wat er nu juist in staat en of die Pax Electrica eigenlijk nog gerespecteerd moet worden. Daar zou een knelpunt zitten. Maar de SPA heeft in ieder geval duidelijk uitgesproken dat ze zich niet gebonden voelen door die Pax Electrica.
Maar wij hebben aan Verhofstadt een e-mailtje gestuurd en gevraagd wat hij ervan vond. En zijn woordvoerder heeft toen geantwoord van dat ze gebonden zijn tot eind 2007.
Ja.
Dus dat betekent, indirect zegt hij, van vanaf 2008, dus binnen een maand of acht kunnen we dat invoeren.
Ja. Inderdaad. Nu de vraag waarop, de vraag is dan op welke manier dat zouden kunnen doen natuurlijk. En er is nu onder deze regering een tax ingevoerd op steenkool en op aardolie als bron voor elektriciteitsopwekking. Je zou het perfect kunnen ook op uranium doen. Ik denk dat dat een voorstel is dat zeker verder zal bekeken worden.